Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij met elkaar het gebed uit Psalm 60 en daarvan het zevende vers. Geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. Zingen we met elkaar uit Psalm 60 en daarvan het zevende vers. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis en zingen in antwoord daarop uit Psalm 71, het tiende vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen, mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Dat zal vanavond zijn uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En dan van het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 71, vers 10. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Matthäus 7, de versen 1 tot en met 14. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Oordeelt niet, omdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden. En wat ziet gij de splinter die in het oog uw broeders is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet? Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe. En zie, er is een balk in uw oog. Gij geveinsde. Werp eerst de balk uit uw oog, en dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Geeft het heilige de honden niet, en werpt uw paarden niet voor de zwijnen, omdat zij niet de enige tijd derzelve met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid, en u zal gegeven worden. Zoekt, en gij zult vinden. Klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? En zo hij om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, uw goede gaven geven degenen, die ze van hem bidden? Alle dingen dan, die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelfde ingaan, want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gebed. Heren, almachtige en goede tieren, Vader in de hemel. Als wij dat zo mogen zeggen, dan weet u dat wij dat ook zeggen in het licht van de behandeling van de zondag die voor ligt. Maar u kent ook de strijd in het hart van uw kinderen. Om die vadernaam in het gebed zo openlijk uit te spreken. Omdat zij van binnen zo menigmaal ervaren die vadernaam verzondigd te hebben. En het niet te durven zeggen, onze Vader. En toch bidden wij u, leer ons toch het geheim. Leer ons toch de riepe en heilrijke betekenis van die naam te leren. En dat steeds meer en steeds dieper te leren. We krijgen vanavond zulk een rijk en gezegend onderwijs. Vanuit onze Heidelberger catechismus, als het gaat om de aanhef van het gebed dat gij uw kinderen leert op de leerschool van het gebed. En wij bidden u, geef ons dan wijsheid als wij geroepen worden om die aanspraak in het midden van de gemeente nader te verklaren en uit te leggen. Ook kom dan zelf door uw Heilige Geest en geef ons zelf het licht wat we nodig hebben. En de gemeente, oren en een hart, om de dingen te mogen horen en te verstaan. En zo bidden wij u, neem ons toch op uw leerschool. Onderwijs ons toch door uw Heilige Geest. En leer ons alzo bidden, zoals gij, o Heer Jezus Christus, het ons bevolen hebt. Want het is naar uw bevel. En dat hebben we ook met elkaar gelezen. U zegt het, bid. Daarin ligt een opdracht om te bidden. Maar u verbindt er ook een belofte aan. Die bid, die zal verhoord worden. O, en dan hebt gij het zelf gezegd, in het bijzonder. Die bede om de Heilige Geest, die zult gij geven aan een ieder die u daarom bidt. En leer ons alzo bidden om die geest, om de krachtige werking van die Heilige Geest in ons hart. Vanavond in de verkondiging van het woord, in het luisteren. Dat we daar heilig om verlegen mogen zijn, als arme bedelaars, de troon van uw genade. Want het leven is zo heel ernstig, want daar zijn we mee afgesloten, de schriftlezing. En geef dat die woorden nog na mogen klinken in ons hart. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Dat hebt u gezegd, o Heer Jezus Christus, als die grote profeet en leraar van de kerk. U hebt dat gezegd om ons aan te sporen, die poort te zoeken en in te gaan op die smalle weg ten leven. Want u weet dat er velen zijn die daar geen enkele lust toe hebben, maar dat er ook velen zijn die zich bedriegen. En menen op die smalle weg te wandelen. Maar het leven van de brede weg aanhouden. En dat kan niet. Want de poort is eng en smal is de weg. Dat leert ons dat wij alles moeten verliezen. En niets mee kunnen nemen van onszelf op die weg. Daar moeten we alles achterlaten. Om als een naakte uitgeschudde zondaar gered te worden en in te gaan. En die weg die gij bereid hebt. Heere, leer ons dan strijdend in te gaan. Want dat hebt u gezegd, strijd om in te gaan. Daar is een strijd aan verbonden. Een strijd op leven en dood. En leer ons alzo te strijden. Want wij schuwen die strijd. Want die strijd betekent dat wij verliezen moeten. Dat wij sterven moeten. Dat wij gekruisigd moeten worden. Maar die strijd betekent ook een overwinning door uw kracht. Een bevrijding uit de gevangenis. Een wandelen in de vrijheid die in Christus Jezus is. Op die smalle weg. Heren, het is toch ook in u een heerlijke weg. Wel een stervende weg. Maar ook een weg waarop u heilig doet schijnen. Waarop vrede en blijdschap en vreugde gesmaakt mag worden. Doe ons dan alle wandelen. Geef dat dit ernstige woord van u ons allen mag uitdrijven. Heren, open mijn ogen, dat ik zien mag. Dat ik wandel op die weg waarop ik verloren ga. En breng mij toch door waarachtige wedergeboorte en bekering. op die smalle weg ten leven. En daarom bidden wij u ook voor het werk van de zending. Want wereldwijd zijn er velen, ja ontzaggelijk vele miljoenen, die wandelen op die brede weg. Wij bidden u, zend uw arbeiders uit, omdat uw roepstem nog gehoord mag worden. Gaat in door de enge poort, dat die nodiging nog mag klinken. Nog staat de deur open, nog is de zaal niet vol, nog is er plaats. O zegen dan het werk van de zending wereldwijd, maar ook het werk van evangelisatie dichtbij, in de grote steden, in de gevangenissen, overal waar uw woord verkondigd wordt aan mensen die van de kerk vervreemd zijn. Wilt u dat werk zegenen? Wij bidden u daarom. Zegen ook onze scholen. Wilt u ook zelf bij de meesters en de juffrouw zijn, bij de kinderen, bij de docenten en onze studenten. Wij bidden u dat de scholen gegrond op uw woord planthoven mogen zijn, waar gij het nieuwe leven werkt. Wil gij zijn met onze regering, verwarring alom, onduidelijkheid. Wij bidden u, wil gij zelf opstaan. Zelf nog de weg wijzen, opdat ze het horen mogen en volgen mogen. Want dan is er alleen verwachting voor onze regering, als zij vragen naar u en naar uw wegen. Wij bidden u ook voor uw volk Israël. Geef toch dat ze u mogen kennen. En wij bidden u ook voor hen, dat woord daar mogen verkondigen, vaak onder zeer moeilijke omstandigheden. Maar geef toch dat ze mogen belijden. Hij is de Messias, de beloofde koning, de grote Davidszoon. Gedenk zo wereldwijd aan uw volk, dat uw naam belijdt. Zijn er velen ook buiten Israël, wil ook aan hen gedenken. Gedenk ons vorstenhuis, wil ook onze vorstin gedenken. U weet ook dat ze ouder wordt, dat ze ook alleen is. Wilt u haar zijn? Als een man der weduwe, samen met haar gezin. Vele stormen gaan er overheen. Ze staan in een glazen huis. Overal wordt opgelet. En daarom bidden wij u in het bijzonder. Wat zou dat toch een zegen mogen zijn voor land en volk. Als ook zij mogen wandelen op die smalle weg ten leven. Zo dragen wij heel de gemeente hartelijk aan u op. De koster, de organisten, de Broeders Kerkeraad, allen die een plaats hebben in het verenigingsleven. Grote koning, wil gij zelf uw koninkrijk uitbreiden, ook in ons midden. En wil ook nog jonge mensen opwekken, om in het midden der gemeente uw naam te belijden. Zegen ons zo, en dat alles onverdiend, in de belijdenis van onze zonden en schuld. Heere, wie zijn wij voor u? Dan buigen wij ons voor. In schuld en boete. Geef dat het geen lippentaal blijft, maar dat het werkelijk mag zijn in ons hart. Gena, o God, gena. Zie dan zo op ons in gunst van boven, Heer. Wij vragen u dat alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we mogen nu voortzettende behandeling van het Onze Vader. En dan vanavond in het bijzonder de aanspraak bij dit gebed. En daarover handelt dan zondag 46. We willen die dan met elkaar gaan lezen. Zondag 46. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken, Onze Vader? Opdat hij van stonde aan in het begin onzes gebeds in ons de kinderlijke vrezen en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is en dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden dan onze vaders onze aardse dingen ons zeggen. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt? Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niets aards gedenken en van zijn almacht alle noodruf des lichaams en der ziel verwachten. Zondag 46 bepaalt ons dus bij de aanspraak van het allervolmaakste gebed. Onze Vader. We letten dan op drie gedachten. Die aanspraak wordt ons door Christus bevolen. In de tweede plaats, die aanspraak vraagt om een kinderlijk vertrouwen. En tenslotte, die aanspraak geeft een heerlijke verwachting. De aanspraak bij het allervolmaakste gebed. Onze Vader. Die aanspraak wordt ons in de eerste plaats door Christus geboden. In de tweede plaats vraagt zij een kinderlijk vertrouwen en vrezen. In de derde plaats geeft zij een heerlijke verwachting. Doch eerst gaan wij met elkaar zingen. En wel uit Psalm 103 en daarvan het zesde en het zevende vers. We zingen met elkaar ter inleiding op de prediking uit Psalm 106 en daarvan het zesde en het zevende vers. Zo hoog zijn troon mag boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gaande slaan. En ook het zevende vers, geen vader sloeg met groter moeite de ogen, op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen, dan Israël zeer op ieder die hem vreest. De versen 6 en 7 van Psalm 103. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Gemeente, zingen wij dat met elkaar na het amen van de preek uit Psalm 25 en daarvan het derde vers. Zondag 46 bepaalt ons dus bij de aanspraak van het allervolmaakste gebed. En die aanspraak luidt: Onze Vader. En die aanspraak, daar hebben wij drie dingen van te zeggen. In de eerste plaats is die aanspraak door God de Heere zelf geboden. De Heer Jezus zegt het, bid aldus. In de tweede plaats vraagt zij om een kinderlijk vertrouwen en een kinderlijke vrees. En in de derde plaats geeft die aanspraak aan Gods kinderen een heerlijke verwachting dat zij zullen verhoord worden. Gemeente, het is zo terecht dat de discipelen vragen aan de Heer Jezus, leer ons bidden. Later zal Paulus het ook zeggen, want wij weten niet te bidden. Wie van ons kan een recht gebed bidden, zonder dat hij daarin wordt onderwezen en geleid door de Heilige Geest? En zo ervaren ook de discipelen het als ze komen bij die grote profeet en leraar van de kerk en ze vragen, Heere, wilt u ons bidden leren? Ik hoop ook, gemeente, dat wij zo vanavond ook om dat gebedsonderwijs verlegen zijn. Heere, leer mij bidden, want ik weet niet hoe ik bidden moet. Ik weet niet wat ik bidden moet. Heere, leer mij toch u behagelijk te bidden, want ik heb een biddeloos hart. En de Heer Jezus, hij verstaat die vraag. Hij wijst die vraag niet af en zegt, nou ja, dat moet je zelf maar weten. Bid maar wat je hart je ingeeft. Gebruik maar woorden waarvan je gevoel zegt dat ze wel goed zullen zijn. Nee, de Heer Jezus antwoordt op die vraag, Heere, leer ons bidden. En hij geeft hun het gebed wat wij wel noemen het Onze Vader. Het allervolmaakste gebed. Maar als de Heer Jezus dan aan zijn kerk en kinderen, aan zijn discipelen en in hen, aan al degenen die hem vrezen, dat gebed geeft om te bidden, is het dan de bedoeling dat dit gebed altijd en elk ogenblik maar wordt nagezegd, dat het een soort gebed is wat wij elke keer maar herhalen moeten, omdat de Heer Jezus het ons zo geboden heeft dat we het elke keer na zouden zeggen? O ja, zeker, wij mogen dat gebed veel bidden. En in momenten dat we biddeloos zijn en niet weten wat we moeten bidden, kunnen wij maar het allerbeste deze woorden van de Heer Jezus nazeggen. Maar we zijn er diep van overtuigd dat de Heer Jezus het niet bedoeld heeft om het altijd en elk moment in deze bewoordingen te bidden. We zien dat ook niet in de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament terugkeren. We lezen daar ook andere gebeden. Maar waartoe heeft de Heer Jezus dit gebed dan gegeven? Wel, de Heer Jezus wil ons in dit gebed leren alles wat noodzakelijk is voor een mensenkind om te bidden. Je zou mogen zeggen, het is een samenvatting van het gebed. Het bevat alle elementen die nodig zijn voor een gebed dat de Heere wel behagelijk is. Calvijn die zegt zo prachtig van het Onze Vader, het is een schilderij waarop God ons voorstelt wat wij van hem mogen vragen. En zo krijgen wij dus gebedsonderwijs om naar de richtlijn van het Onze Vader te bidden. Omdat al de zaken die de Heer in dit gebed verwoordt ook teruggevonden worden in ons eigen gebed. In onze eigen persoonlijke omstandigheden. En wie zo mag bidden, naar de norm van dit Onze Vader, van dat gebed zal mogen gelden, wat gold van de beden van de dochters van Selafiat, van dat gebed zal de Heere zeggen, zij spreken recht. Maar voordat we nu gaan luisteren naar de inhoud van dat gebed, heeft de Heer Jezus ook bij dat gebed een aanspraak gegeven. Een aanhef, zou je het ook mogen zeggen. En die aanhef luidt: onze Vader. En daarmee wil de Heer ons richten tot Hem tot wie wij gaan bidden. Wij gaan namelijk niet bidden tot heiligen. Wij gaan niet bidden tot engelen, maar zo zegt onze catechismus ook, wij gaan bidden tot God. En gemeente, laat dat nou als eerst eens even wegen in ons hart. Wij bidden tot God. En dat wij bidden tot de levende en heilige God, dat moet ons gebed stempelen. Dat wij in ons gebed spreken tot de gans andere. Dat wij in het gebed omgang zoeken met de heilige en rechtvaardige Heer. En dat is nodig, gemeente. Want wat bidden wij vaak klakkeloos. Zonder het besef dat wij onze woorden en ons hart opheffen tot de levende God. En dat wij spreken tot Hem. Wat hebben wij het vaak in ons gebed over Hem? Moet u maar eens luisteren naar de gebeden die uitgesproken worden. Wat kan een gebed soms een opsomming zijn van de weg waarin de Heere zijn kinderen bekeert? Wat kan een dominee in zijn gebed een soort samenvatting al gaan geven van hetgeen hij hoopt te bepreken? Ja, wat kan zelfs een onderwijzer soms in het gebed een leerling bestraffen? En dat alles getuigt ervan. Dat we niet beseffen dat we spreken tot een alwetend en heilig God. En daarom is het zo nodig dat we dat als eerste beseffen. En dat wil de Heer Jezus ons laten gevoelen als Hij die aanspraak geeft dat wij tot God bidden. En dat het gebed in de eerste plaats een spreken is tot de levende God om Hem te eren. Om Hem in het gebed te zoeken. Om voor Hem onze noden uit te storten. Om Hem te danken voor hetgeen wij onverdiend uit zijn hand hebben ontvangen. Gemeente, besef dat toch elke keer weer. Als je je handen vouwt en je ogen sluit. Ik spreek. Tot de Allerhoogste, de levende en alwetende Heere. Gemeente, het tweede, wanneer wij door deze aanhef bepaald worden bij het feit, dat gewichtige feit dat wij bidden tot de levende God en dat wij met Hem spreken, dat moet ons erbij bepalen dat wij. Wanneer wij spreken, het kenmerk van een gesprek is dat er twee aan het woord zijn. En hoe vaak vergeten wij dat niet bij ons gebed? Het is vaak een eenrichtingsverkeer van ons tot de Heer. Maar een waarlijke ontmoeting, een waarlijk gesprek, is een zaak van hart tot hart. Van mond tot mond. Beseft u dat ook bij uw bidden? Jonge mensen, besef jij dat ook als je gebeden hebt? Dat het gaat om een antwoord van de Heere te mogen ontvangen. Dat het gaat om een werkelijke omgang met de Heere. En dat is altijd tweezijdig. Dat moet van twee kanten komen. En laat dat dan ook gezegd zijn dat wanneer wij bidden, wij ook heilig verlegen zijn om een antwoord van de Heer. Dat wij luisteren zullen wat Hij antwoordt op hetgeen wij tot Hem in het gebed zeggen zullen. Zoals dat ook was bij Samuel toen hij zei, spreek Heere, want uw knecht hoort. Dat hoort bij de rechte gebedsgestalten als wij wenden ons tot de Heere, dat wij ons wenden tot een levende en horende en een sprekende, een antwoordende God. En zo is het ook dat de dichter van de psalm ons daarop wijst als hij zegt, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Gemeente, wachten wij ook op een antwoord van de Heer. Want hij antwoordt hoor. En hij geeft onderwijs. We hebben dat vanmorgen toch mogen horen, hoe Jacob offerande offerde. En de Heere tot hem sprak en zegt, Jacob, ik zal met je medetrekken. En zo mag de dichter het ook zeggen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Mede laten we toch in ons gebed wachten op een antwoord. En als we amen gezegd hebben, dat dan ons leven gekenmerkt mag worden door een luisterende houding. Wat antwoordt de Heere? Door zijn woord en in de weg van zijn voorzienigheid op mijn gebed. Wachten, opmerken, ook dat hoort bij het rechte gebed dat wij opzenden tot de levende God. En in de derde plaats hoort bij een gebed waarin wij de Heere aanspreken als onze Vader een opengeslagen Bijbel. Meent het, dat bepaalt ons gebed wanneer wij bidden naar de regel van het woord. Wanneer wij in ons gebed het woord naspreken, de Heer op zijn woord wijzen. Wanneer wij geen woorden hebben om te bidden, dat we dan de woorden van de Heilige Schrift nabidden. Dat gebed, dat vindt zijn stof in het woord. Dat vindt de grond van zijn verhoring in dat woord. En de Heere zal antwoorden door zijn woord. En daarom een biddend leven is een leven bij een geopend woord van de Heer. En dan lezen we dat woord biddend. En dan luisteren we biddend na dat woord. Antwoord mij, Heere, door uw woord. De gemeente, dan wil de Heere antwoorden in het zachte suizen van de wind van zijn lieve geest. En als wij dan in het Onze Vader, zo zegt onze Heidelberger, ons richten tot God, dan is natuurlijk de vraag, waarom wil de Heer Jezus Christus dat wij God de Heere aanbidden met die aanspraak onze Vader? En dat is geen vrijblijvende zaak, zo hebben ook onze Heidelbergers zo ervaren. Want luister maar wat ze vragen. Waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken onze Vader? Dus dat is maar niet naar onze willekeur. Wanneer wij dat gevoelen en ervaren, ja, nu kan ik de Heere zo onze Vader noemen. Nee, zegt onze Heidelberger, tot de kerk des Heren. Wij worden geboden door de Heer Jezus om die Vadernaam te gebruiken. Dat is een heilige opdracht vanuit het woord. Zoals het bidden al een opdracht is, zoek mij, roep mij aan. Bid zonder ophouden. Bidden is een opdracht, maar ook de aanspraak is een opdracht. Wij worden geboden om de Heere zo aan te spreken, onze Vader. En geliefde gemeente, dan besef ik heel goed dat wij in onze dagen in het verval van de kerk dat niet meer verstaan. En ik denk ook dat wij het zo niet meer zouden zeggen. Dat wij geboden worden om God de Heere aan te spreken met onze Vader. Ik denk als wij de Heidelberger Catechismus zouden op moeten stellen, dat wij een vraag geformuleerd had die zou ongeveer zo luiden. Waarom heeft Christus zijn doorgeleide kinderen het voorrecht verleend om God de Vader bij tijden zo aan te spreken? Ik denk dat wij zoiets zouden geformuleerd hebben. En toch zegt onze catechismus dat het geboden wordt aan al Gods kinderen om zo hun Vader aan te spreken. We zeggen, ja, maar dat kan toch zomaar niet. Dat kan toch alleen een gerechtvaardigd mens doen. Dat is toch een allergrootste genade als je de Heere je Vader mag noemen. En toch spreken onze Heidelberger catechismus hier van een gebod. Dat zou ons in onze dagen toch eigenlijk veel te ver gaan. Om het zo stellig te formuleren. Maar het is geheel in de lijn van de kerk der reformatie. Let u maar eens op de gebeden die wij vinden in het doopformulier. In het huwelijksformulier. In het avondmaalsformulier. En waarom doen ze dat? Waarom zeggen ze het zo, zoals ze menen dat ze het op grond van de Heilige Schrift mogen zeggen? En gemeente, wat ik nu ga zeggen, dat bedoel ik teer. En ik weet ook dat het gevoelig is. En toch zeg ik het. Waarom? Omdat de ere Gods ermee gemoeid is. Gemeente, ik kan het zo goed begrijpen als een kind van God het zegt, ja maar, dat durf ik niet. Dat is voor mij veel te hoog. Om de Heer als mijn Vader aan te spreken. O, ik gevoel mij zo zondig. Ik ervaar dat ik de Heer zoveel verdriet doe. Dat ik de Heer menigmaal verlaat. Dat ik hem zo vaak wantrouw. Dat er zo weinig kinderlijk geloof in mijn hart is. En daarom durf ik het niet te zeggen, onze Vader. En geliefden, ik begrijp u. Ik versta u daarin. En ik gevoel met u uw onwaardigheid. En toch, Christus gebiedt het u om hem als zijn Vader aan te spreken met die heerlijke naam, Abba, Vader. En mag ik het nu heel scherp zeggen? En ik zeg het liefdevol. Maar als u hem weigert aan te spreken, als uw Vader, en met de kerk van de ganse dag, onze Vader, dan doet u het werk van Christus tekort, geliefden. Als u, kind van God, de Heere uw Heere, niet aanspreekt als onze Vader, dan beledigt u hem. Waarom? Wel omdat Christus alles in het werk gesteld heeft om verloren zonen en dochteren wederom met God te verzoenen, opdat zij uit genade weer aangenomen kinderen mogen worden. Daartoe uit liefde tot zijn Vader, om hem weer kinderen te geven, heeft hij zich doodgeliefd aan het kruis. Daartoe is hij neergedaald in de stal van Bethlehem. Is hij nedergedaald ter hellen, om daar een volk uit de hel te redden. En het weder met hun God en Vader te verzoenen. Onze Vader, in die naam eert u het werk van Christus, want om Christus wil is hij uw Vader geworden. En daarin wordt de Vader geëerd, omdat hij zijn Zoon gegeven heeft, omdat er een volk kind mag worden uit genade. En dat is nu het verlangen van Christus. dat de kerk zijn vader zal eren. En daarom zegt Christus het, mijn vader en uw vader. Dat is het verlangen van de Heer Jezus Christus. Daartoe is hij gekomen, opdat zijn vader een volk zou krijgen, dat hem weer zou eren in die vadernaam. En dat die kerk het zou leren zeggen, onze vader. Er staat zo nadrukkelijk bij onze vader. Waarom staat er niet het in enkelvoud? Mijn vader die in de hemelen zijt. Wel geliefden, de Heer Jezus laat zien dat elk kind van God niet op zichzelf staat. Maar wanneer wij door waarachtige wedergeboorte en geloof ingelijfd zijn in de kerk, dan zijn wij leden van dat grote huisgezin. Dan mag de kerk het zeggen waarvan ik een levend lidmaat ben en eeuwig blijven zal. Dat woord onze vader bepaalt ons dat we leven in het huisgezin van de Heer. In dat woord onze vader mogen we ons verbonden weten door genade met Adam. Dan mogen we weten behoren bij Abraham, Isaac en Jacob. Dan mogen we weten dat Rahab, Naomi en Rut door genade onze zusters zijn. Dat wij in Paulus, in Luther en Calvijn, dat wij in Thomas, Boston en al de godzaligen familieleden hebben ontvangen. Onze Vader bepaalt ons bij de heilige gemeenschap die er is in Christus Jezus aan de Heere, onze Vader. In de tweede plaats duidt dat woordje onze erop, dat wij in ons gebed iets hebben van de priesterlijke bewogenheid. Dat wij niet alleen bidden voor onszelf, maar dat wij ook bidden voor onze naasten. Dat wij bidden in die gemeenschap der heiligen, zoals ook Christus bidt voor zijn kerk. Zo bidden wij ook voor de hele gemeenschap die de Heere vrezen mag. Voor al degenen die datzelfde geloof deelachtig zijn. En zo mogen we als kerk ons wenden tot die Here die in Christus ook de Vader van zijn kerk is. In de tweede plaats vraagt die aanspraak onze Vader om een kinderlijk vertrouwen en vrees. Want nu gaat onze catechismus ook aangeven, waarom heeft de Heere dat geboden, dat zijn kinderen hem onze vader zouden noemen? En dan is er zo'n heerlijk antwoord. Opdat Christus van stonde aan, dat is direct, terstond, in het begin van ons gebed, in ons de kinderlijke vrezen en toevoorzicht. Dat woord betekent vertrouwen, tot God verwekken. Het gaat er dus om dat wij direct, en in het antwoord staat het er als het ware dubbel van stonden aan, van het begin aan, direct bij de aanvang, zodra wij onze mond openen en we gaan spreken, dat wij vanaf het eerste moment dat wij onze handen vouwen en onze mond gaan openen en ons hart richten tot de Heere, dat wij beseffen dat wij bidden in zijn nabijheid. Van stonden aan beseffen, wij gaan tot de levende Heere bidden. Gemeente, daarom is het zo nodig dat wij ons voorbereiden op het gebed. Gemeente, wat bidden wij vaak zo direct, oh ja, we gaan nu bidden. Dan gaan we direct maar enkele woorden en zinnen formuleren. Maar wat worden er weinig gevonden? Dat wanneer wij gaan bidden, we eerst stil zijn. En ons bezinnen op dat geweldige. Wij gaan de Heere ontmoeten. We kunnen in de krant heel wat keren lezen dat er allerlei mensen bij de koningin komen. Nou, ik durf u wel te zeggen dat er niemand naar de koningin gaat voordat hij zich niet voorbereid heeft op hetgeen hij tegen de vorstin zal gaan zeggen. En hoe onvoorbereid bidden wij menigmaal. En daarom is het ook nodig, jonge mensen. En dat zegt de onderwijzer niet voor niets. En dat zegt de dominee op de catechisatie ook niet zomaar. Maar je ziet het bij een echte meester en juf. Dat als die zegt, we gaan bidden. Dat die eerste klas rondkijkt. Of alle kinderen wel hun handen samen hebben. Of ze wel eerbiedig zitten. En dan merken de kinderen, dat zegt de meester, omdat er nu een bijzonder moment is in de dagelijkse gang van zaken. We gaan bidden. We gaan naar de Here toe. Daarom gemeenten, en ik zeg dat niet uit behoudzucht, maar ik zeg het vanwege de ere Gods, is het zo jammer dat wij in onze dagen die goede gewoonte kwijtgeraakt zijn. Dat de mannen gaan staan bij het gebed in de eredienst. We zien er nog een restant van als de kerkraad gaat staan. Maar beseffen we nog waartoe dat gedreven is? Uit diepe eerbied tot de levende God. Om dan ook zo te mogen staan. Maar de eerbied uit te drukken. Als de vorstin komt, in de Tweede Kamer gaan alle mensen staan. Als bruid en bruidegom de kerk binnenkomen, gaan de mensen staan. Als een overledene wordt binnengedragen, gaan we staan. Waarom gaan we niet staan, mannen? Als we naderen tot de levende God in het midden van de gemeente. En anderzijds, als we thuis zijn, oh dat we dan knielen mogen. Beide gestalten staan en knielen. Staan uit diepe eerbied voor de levende God. Knielen vanwege de geringheid van de bidder. Staan en knielen. Handen gevouwen, ogen gesloten. Ik ga mij wenden tot de levende God. Opdat van stonden aan, zegt de catechismus, daar een kinderlijke vreze zij. En weet u wat erbij staat? Dat die kinderlijke vreze, dat diepe ontzag. Dat nu verwekt moet worden door de Heer Jezus. En hij wil daartoe gebruiken die aanspraak. Want de Heer Jezus weet dat wij uit onszelf die rechte gestalte niet hebben. Maar door ons nu de Vadernaam op de lippen te leggen, wil hij in ons hart verwerken. Heere, wij naderen tot u. Onze Vader. En als hier gesproken wordt over kinderlijke vrees, dan wijst dat erop, jonge mensen, zoals een recht kind ontzag heeft voor zijn vader. Want hij weet dat zijn vader hem van de Here gegeven is. Dat zijn vader met het gezag bekleed is van de Here. En daarom eert hij zijn vader. En daarom heeft hij ontzag voor zijn vader. Daarom vreest hij ook voor zijn vader. En heeft hij diep respect voor zijn vader. Maar anderzijds, en dat is het tweede waar onze Heidelberger op wijst, is er ook een kinderlijk vertrouwen. Want dat kind zegt alles tegen zijn vader. Want hij heeft de liefde van zijn vader geproefd. De zorg van zijn vader. De nabijheid van zijn vader. De trouw van zijn vader. En dat is het. Wat nu ook de houding van de ware bidder kenmerkt. Als hij dat woord onze vader op de lippen neemt. Dan is dat dus in de eerste plaats dat diep ontzag voor de Heer. Maar daar is anderzijds ook. Dat kinderlijke vertrouwen dat weet. Bij mijn vader mag ik schuilen. Bij mijn vader mag ik kwetsbaar zijn. Bij mijn vader mag ik klein zijn. Bij mijn vader mag ik hulpeloos zijn. Bij mijn vader mag ik verdrietig zijn. Ja, bij mijn vader mag ik ook bij tijden mijn opstandige hart voor hem uitstorten. Want hij is mijn vader en hij heeft mij innig lief. En daarom mag ik alles, alles wat mijn ziel kwelt, bij mijn vader zeggen. Dat is de rechte gestalte van het gebed. Kinderlijke vrezen. Iets van die tollenaar, die vanwege de beschaamdheid zijn hoofd niet durfde op te heffen. Wie zou het durven tot de heilige God te naderen? Van wie we lezen in de Bijbel dat de engelen hun aangezicht bewinden en het uitroepen: heilig, heilig is de Heer. Zouden wij niet met diepe eerbied vervuld zijn in ons gebed. Maar anderzijds ligt er zoveel troost in die naam, Vader. Hij is ook mijn Vader in Christus. Tot wie ik vliegen mag. Tot wie ik gaan mag. Tot wie ik lopen mag. Bij wie ik mijn hart uitstorten mag. Bij mijn Vader. En die wonderlijke en heerlijke omgang, die enerzijds vrees en anderzijds vertrouwen, enerzijds afstand, anderzijds nabijheid, mag Jesaja doorgeven als hij zegt: want alzo zegt de Heere en de hoog en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van verbrijzelde en nederige geest is. Daar heb je het nu. De omgang getekend, afgebeeld en afgedrukt in die heerlijke naam, onze Vader. En zo mag de dichter het ook weten uit Psalm 138. Hij slaat toch schoon, oneindig hoog, op hen zijn vaderlijk oog, die in nederigheid voor hem knielen. Zo wil de Heer Jezus dat wij bidden wanneer wij zeggen: onze Vader. En dan zegt onze catechismus welke beide de grond van ons gebed zijn. En als u dat zo op het eerste gezicht leest, dan kan dat enige verwarring bij u wekken. En dan zegt u: is dat kinderlijke vrezen en die kinderlijke vertrouwen, is dat dan de grond van mijn verhoring? Nee, gemeente, maar dat staat er ook niet. Al lijkt dat op het eerste gezicht even zo. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Beiden zijn de grond, dat wil zeggen, beiden zijn de rechte houding van het gebed. Beiden zijn noodzakelijk voor het rechte gebed dat de Heere aangenaam is. Dat wordt hiermee bedoeld. O gemeente, wanneer wij bijvoorbeeld missen de kinderlijke vrezen in ons gebed, dan wordt ons gebed een rechtmatig gebed. Dan wordt ons gebed een eisend gebed. Dan is ons gebed het gebed van een kind dat meent dat hij recht heeft op verhoring. Dan krijgt ons gebed iets dwingends. Dan krijgt ons gebed iets van onze zin hebben. En als die kinderlijke vrezen ontbreekt, dan walgt de Heere van zo'n gebed. Maar ook een gebed dat het kinderlijke vertrouwen mist, is de Heere niet aangenaam. Want de Heere wil graag dat zijn kinderen komen in dat kinderlijk vertrouwen, in dat geloof, dat het alleen van hem verwacht. Gods kinderen mogen niet bidden in de zin van: baat het niet, dan schaadt het niet. In de zin van: kom ik om, dan kom ik om. Nee. Maar Gods kinderen hebben te bidden in de verwachting: wij hebben te doen met een horend, maar ook met een verhorend God. Wij hebben te doen met een God wiens ingewanden rommelen van barmhartigheid, die in vaderlijke liefde op zijn kinderen neerziet. En daarom, die beiden, kinderlijke vrezen en kinderlijk vertrouwen, zijn de grond zijn het kenmerk, zijn het wezen van het ware gebed. Maar als dan die gestalte niet de grond is van onze verhoring, die rechte gestalte, wat is dat dan wel? Wel, zegt onze catechismus, wij worden van God verhoord omdat Hij onze Vader door Christus geworden is. De verhoring van het gebed lukt dus niet in de gestalte van Gods kind, die rechte gestalte die noodzakelijk is. Maar de verhoring van het gebed ligt in het vaderschap. Hij verhoort het gebed van zijn kinderen omdat hij hun vader in Christus geworden is. O gemeente, en die woorden, ze zijn zo diep. Ze geven een onbegrijpelijk en heerlijk wonder aan. Want gemeente, als het daar staat dat Hij door Christus onze Vader is geworden, dan bepaalt ons dat erbij dat Hij dat eerst niet was. Dan laat de Heidelberger Catechismus ons hier zien dat wij van nature van die Vader zijn weggelopen. Dat wij met de verloren Zoon Hem de rug hebben toegekeerd. Ja, dat wij Hem voor dood verklaard hebben in Adam. Maar nu is Hij om Christus wil onze Vader geworden. O gemeente, dat is toch zo'n onbegrijpelijk wonder. Want wat moest er gebeuren om zulke verloren zonen en dochteren weer terug te brengen? Om ze weer te herstellen in dat kindschap dat ze in het paradijs hebben verloren. Wel, daartoe moest Hij komen, van zijn Vader weggezonden, naar deze aarde. Om daar aan het kruis uit te roepen, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Daar kon Hij de Vadernaam niet meer noemen. Daar kon Hij het niet meer zeggen, mijn Vader. Daar behaagde de Vader zijn Zoon te verbrijzelen. Waarom? Opdat er een volk zou komen, dat het al bevende, met schroom in het hart, maar met een kinderlijke vrees en vertrouwen het zou zeggen, Abba, lieve Vader. En dat is nu het werk van Gods Heilige Geest. Wanneer Hij door waarachtige wedergeboorte de ziel van een kind van de duivel. Want dat heeft de Heer Jezus gezegd, gij zijt uit de vader der leugenen. Die zijt ge toegevallen, als de Heilige Geest zo'n zondaar wederbaart. In hem werkt dat ware geloof, dat op Christus doet leunen en steunen. En zo in die vereniging met Christus mag weten, God tot een vader te hebben. En zo schrijft dan ook de apostel, en zo velen hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden. O, dat is het allergrootste in dit leven, gemeente. Dat is toch nooit te vatten en ik hoop het straks iets van te mogen zeggen. Maar het is toch het allergrootste in dit leven, het allerheerlijkste, dat wij ons mogen weten, een kind van de Heren. Zoals ook de apostel het zegt in Romeinen 8. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Wanneer die geest door die waarachtige wedergeboorten dat leven gaat wekken dat naar God gaat roepen. Dat niet meer zonder God kan. Dat God in Christus nodig gaat krijgen. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar die zulken hebben in de wedergeboorte ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke zij roepen, Abba, Vader. En het is die Heilige Geest die ze dat leert bidden. Het is de Heilige Geest die in hun hart wekt dat kinderlijke vertrouwen en vrezen, dat ze doet zeggen, door die geest, Abba, Vader. En dan is het zo treffend wat onze kanttekeningen hierbij zeggen. Dat wij hem met vrijmoedigheid durven aanroepen als onze Vader. Daar heb je nou het werk van de Heilige Geest. Die geeft in het hart die vrijmoedigheid. Die wij van onszelf ten enenmale missen. Want wij moeten onszelf elke keer weer veroordelen. Maar het is die Heilige Geest die ons daaruit opheft en doet zien. In Christus is God voor u een verzoend vader. Maar dan moet u eens verder lezen. En dat is zo pastoraal. Dat is zo treffend geestelijk. Wat onze kanttekenaren dan schrijven bij dat woordje Abba, Vader. Dan zeggen zij, de apostel heeft hier het Aramese woord laten staan. Abba, dat was de taal die het volk sprak in die dagen. Zoals de Heer Jezus ook Aramees gesproken heeft. En waarom heeft de apostel hier dan dat woord Abba voor Vader laten staan? Moet je eens luisteren. Omdat het een woord is dat zo vol genegenheid is. Een woord dat gebruikt wordt door de jonge kinderen. Hoort u dat, volk des Heren? Kleintjes in de genade. Waarom heeft de apostel, zeggen onze statenvertalers, daar het woordje Abba geschreven en niet Vader? Wel om te leren. Zoals een klein kind in die dagen tegen zijn vader zei, Abba. Is dat niet het eerste woordje wat een moeder haar kind leert zeggen, papa? Is dat niet het eerste woordje, Abba, wat een Joodse moeder haar kind leerde zeggen? En zo mag nu ook een kind van de Heer. Al is hij nog zo klein in de genade, mag het zeggen, Abba. Waarom? Omdat het een woord is, zo vol van genegenheid. Want dat is het toch dat het hart verwekt wordt. Wanneer de Heere komt door zijn genade, een liefde tot de Heere. Een niet meer buiten de Heere kunnen. En dat ligt nou verklaard in dat woordje Abba. Heren, ik kan niet meer buiten u. Heren, ik kan niet meer zonder u. Heren, u bent toch die ik nodig heb. Het is een woord vol van genegenheid. Abba, lieve vader, ontfermt u zich toch over mijn arme ziel. Abba, vader, het is de roep van een kind dat niet meer buiten hem kan. En is er niets heerlijker en bevrijdender? En dan denk ik maar gewoon aan een situatie die u misschien allemaal wel eens meegemaakt hebt, vaders. In mijn midden. Dat je kind op school werd geplaagd. En dat je naar school ging en terwijl je de school in het zicht kreeg. Dat je kind vanuit het schoolplein kwam aanrennen. En het rende omdat het geplaagd werd. Omdat het misschien door grote jongens op school bedreigd werd. En het kind rende naar je toe en wat deed je? Je deed je armen open en het kind vloog in je armen. En het zei maar één woord, Vader. En daarin verklaarde ze haar verlangen en het gevoel van, nu ben ik veilig, want Vader is er. En dat is het geheim van al degenen die die naam hebben leren spellen, Vader. Bij u alleen schuil ik. En wie zo door genade die vadernaam mag gebruiken, die zal niet beschaamd worden onze laatste gedachten. Want die aanspraak geeft een heerlijke verwachting. Want zo zegt onze catechismus, dat hij ons veel minder zal afslaan hetgeen dat wij hem met recht geloof bidden, dan onze vaders onze aardse dingen ons zeggen. Gemeente, die belijdenis hebben wij met elkaar gezongen. Ter inleiding op de prediking uit Psalm 103. Geen vader sloeg met groter mededogen. Op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. Dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En dat we stof zijn van jongst af geweest. Dat weet die vader. En op dat kind dat zwak is, dat geen kracht heeft, dat hulpeloos is, dat vermoeid is, dat onwijs is, dat onverstandig is, dat dwaalziek is. Op dat kind heeft hij zijn oog in mededogen geslagen. Voor dat kind wil hij een vader zijn, zoveel heerlijker dan onze aardse vader, zegt onze catechismus. O gemeenten, en ik wil die vader u aanprijzen. En allen die nog buiten staan, hoor toe. Hoe heerlijk deze vader schittert boven alle vaders hier op aarde. Waarom is hij meer dan alle vaders van de aarde bij elkaar? Wel omdat hij naar het woord van de Heer Jezus is een volmaakte vader. Want de Heer Jezus zegt het. Uw Vader die in de hemelen is, is volmaakt. Gods kinderen, gemeente, hebben een volmaakte Vader. En waarin is hij volmaakt? Mag ik u een paar dingen meegeven? Kerk tot bemoediging. En u die buiten deze Vader nog leeft, tot een heilzame aansporing om hem te zoeken. Waarom is deze Vader volmaakt? En waarin schittert zijn vaderschap? Wel in de eerste plaats, deze vader is volmaakt goed. Al de vaders hier op aarde, ook deze vader, is een vader met zonden. Is een vader met tekortkomingen. Is een vader met gebreken. Maar die hemelse vader, die is volmaakt goed. Die doet alles volmaakt rechtvaardig, die is volmaakt trouw in alle dingen. In de tweede plaats mag van deze vader gelden dat hij volmaakt wijs is. Hij is de alleen wijze God. Kinderen, hoe vaak moet je het ook niet uit de mond van je vader of moeder horen. Dat ze het eerlijk tegen je zeggen, kind, hier weet ik ook geen oplossing voor. Hier breken ook mijn handen af en kan ik je ook niet helpen. Maar deze vader, jongelui, is volmaakt wijs. Hij weet voor elke nood een oplossing. Hij kan in alles voorzien. Bij hem is raad, bij hem alleen. Hij is het die ook in dit leven het kwade ons ten goede keren kan. In de derde plaats is deze vader volmaakt liefdevol. O, de vaderlijke liefde van aardse vaders is zo gebrekvol. Er zijn momenten dat die liefde verflauwt. Er zijn momenten dat die liefde nauwelijks merkbaar is. Maar bij de Heere geldt dat hij een volmaakte liefde heeft. Van die liefde zegt hij, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom zal hij zijn kerk ook volmaakt met zijn liefde omringen. De liefde van God, gemeente, dat is een onberouwelijke liefde. God krijgt er nooit berouw van dat hij u van eeuwigheid heeft lief gehad. En hij zal die liefde nu dag aan dag bewijzen. Er is geen moment, gemeente, dat de Heere die liefde inhoudt en verkort. Het is wel dat wij dat anders ervaren. En dat hij ons die liefde niet altijd doet bemerken. Maar die liefde is een eindeloze, volmaakte liefde in Christus. In de vierde plaats geldt van hem dat hij de allerrijkste is. En daarom kan hij alles schenken wat u ontbreekt, kerk des Heeren. Vaders in onze dagen moeten wel eens zeggen, ja kind, ik zou het je wel zo graag geven, maar ik heb geen geld om je te geven. Dat zal de Heere nooit geven. Al wat u ontbreekt, schenkt hij zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Hij doet ze drinken uit de levensfontein. En van die kerk geldt, ik heb nooit gezien die kerk zoekende brood. Hij onderhoudt. In de vijfde plaats van deze Heere geldt dat hij de Almachtigste is. In tijden van oorlog en geweld, en we zien het vaak om ons heen, we kunnen het lezen, in Congo en andere Afrikaanse landen, waar de vaders gedood worden en de kinderen als slaven meegevoerd worden, daar kunnen de vaders hun kinderen niet beschermen in hun machteloosheid. Maar van deze vader geldt dat hij de Almachtig is en dat hij zijn kinderen bewaren zal. En dat de macht der hel er niet één zal kunnen rukken uit zijn handen. Deze vader is ook een volmaakte vader. Omdat hij wonderen doen kan. Wij kunnen onze kinderen geen bekering geven. Wij kunnen onze kinderen het geloof niet schenken. Wij kunnen onze kinderen voor struikelen niet bewaren. Maar dat kan hij wel doen. Want hij is een wonderdoend Heere. Hij is een heerlijk Heeren. Hij zal de voeten van zijn kerk richten op het pad des vredes. En tenslotte, en dat is zo heerlijk, deze hemelse Vader. Sterft nooit, maar leeft eeuwig. Hoe een goede vader u misschien ook hebt, hoe een liefdevolle vader ook, er komt een moment dat je hem los moet laten en hij u los moet laten. En u als wees op de aarde staat. Maar dat zal bij deze vader nooit geschieden, gemeente. Hij is het die leeft tot een eeuwigheid. En daarom zullen ook zijn kinderen leven. Hier een band gelegd. Wel bij tijden gerekt vanwege onze kant. Maar van Gods kant een vaste, eeuwige band. Die blijft tot in der eeuwigheid. O, dat dan zo dit vaderschap van hem die in de hemelen woont in uw hart mag opwekken. Een kinderlijk geloof. Zodat u vanavond, kerk des Heren, als u door de Heere zelf, door Christus, nou die vadernaam op de lippen gelegd wordt. Dat die vadernaam vanavond dan in uw hart mag verwekken. Deze woorden van onze Heidelberger. Op deze vader vertrouw ik alzo, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in het jammerdal toeschikt, mij ten beste keren wil, dewijl hij zulks doen kan als een almachtig God. En daar ligt nu de troost in, en ook doen wil als een getrouw vader. En dat je nu zo, door Gods geest verwekt, kind des Heren, vanavond mag zeggen in uw bank, de toevlucht nemen tot hem. Zeggend, Heren, ik heb het van mijn kant verzonderd. Ik ben het niet waardig om u zo te noemen. Van mijn kant kan het ook nooit. Maar nu hebt u, o Heere Jezus, gezegd. Dat ik de Heere noemen mag, mijn Vader, onze Vader, om in mijn hart vanavond op te wekken, een kinderlijke vreze. O Heere, dat ik u recht vrezen mag, met diep ontzag tot u naderen, maar ook met kinderlijk vertrouwen, mijn leven overgeven in uw bewarende en beschermende handen. Dat je zo vanavond op de leerschool van genade het voor het eerst of bij vernieuwing leren mag. Ja, amen. Trouwe Vader, wij maken staat op uw genade. En dan tenslotte, u die geen goddelijk recht hebt om die vadernaam te noemen. Zoals de Heer Jezus Christus hem hier bedoelt. Is u dat nou tot schuld? Want geliefde gemeente. Ook al ben je niet door wedergeboorte. Een kind van de Heere geworden. De Heere heeft wel recht op die vadernaam van u te krijgen. Want is hij niet uw schepper? Heeft Mozes het niet gezegd, is de Heere niet uw vader die u verkregen heeft, die u gemaakt en u bevestigd heeft? En laat de Heere door de mond van Malachi niet zeggen, ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Alle mensen zijn geroepen om de Heere vader te noemen, want hij is hun schepper en daarin eren ze hem als hun schepper. Mag ik het in de tweede plaats vragen? Heeft het u aan iets ontbroken? Heeft hij u niet met vaderlijke goedheid bejegend? Heeft hij zich niet als een vader zorgend in uw leven geopenbaard? Is hij het daarom niet waardig dat u hem vader zou noemen? In de derde plaats, heeft hij hier niet zelf bij het doopvond dat verbond bevestigd, waarin hij u als zijn verbondskind heeft aangenomen en in zijn verbond heeft opgenomen en in de doop daarvan teken en zegel gegeven heeft? Is hij het niet waardig dat u hem daarom onze vader zou noemen? En als u nou vanavond ziet dat hij daar recht op heeft, maar dat u dat nu verzondigd heeft, dat u nou vanavond inleeft, Heer, u bent het waardig dat ik u herken als mijn vader, omdat u mijn schepper bent. Maar ik ben bij u weggelopen, Heer. Ik heb u de rug toegekeerd. Ik ben bij u vandaan gegaan. En dat betoon ik daarin dat ik u niet mijn vader noem. Als u in de tweede plaats vanavond moet zeggen, Heer, al uw weldaden, ik heb ze vertreden. Al uw weldaden, ik heb er mijn ongerechtigheden tegenover gesteld. Ik heb u niet erkend in uw goedheid en in uw vaderlijke zorg, door u als mijn vader te erkennen. Als u nou vanavond in de kerk zit en u moet zeggen, het is waar, gij hebt met mij uw verbond opgericht. En daarin hebt u recht op dat ik uw vader noem. Maar hier zit vanavond een verbondsbreker die niet anders gedaan heeft dan dat verbond treden, vertreden en dat verbond ontheiligen. O, dat dan vanavond zo die vadernaam u schuldig mag stellen. En dat u mag zeggen, Heren, ik heb alle rechten verloren om in uw naam vader te zeggen. Maar u bent het zo eeuwig waard. O, dat u zo vanavond in de schuld mag komen. Dat die vadernaam die de Heer Jezus nou op de lippen van zijn kerk legt. Dat u vanavond moet zeggen, dat kan ik niet. Dat heb ik aan alle kanten verzondigd. Ik ben een kind van de vorst der duisternis. Ik ben een verbondsbreker. Ik heb de weldaden van de Heer veracht. Voelt u zo vanavond uw diepe verlorenheid? Maak de vadernaam u vanavond tot een schuldenaar. Hij geven dat u vanavond door die vadernaam getrokken mag worden. Om als een arme aan de voeten van die vertrouwensheren terecht te mogen komen. Die zo getrouw is als sterk. Die zijn verbond wat u geschonden hebt nog wil bevestigen. Die u als uw schepsel nog wil herscheppen. Die u nog met goede tierenheden wil overladen. O, dat u dan heden tot hem zou gaan. En u zou willen bidden. En ik zeg het u voor en zegt u het maar na. In uw gedachten. Als u nou vanavond overal buiten staat. En die vadernaam u vanavond in alles schuldig stelt. Zeg het dan maar tegen de Heer. O Heere, zou u mij zo gelukkig willen maken als uw volk? Want ik zie vanavond geen gelukkiger volk op aarde dan dat volk dat door genade mag zeggen, onze Vader. Amen. Gemeente, zoeken wij ook opnieuw het aangezicht van de Heere in gebed. Heere Jezus Christus, Gij hebt ons geboden in dat allervolmaakste gebed, dat gebed aan te vangen met die diepe aanspraak, die heilrijke aanspraak, die troostrijke aanspraak, onze Vader. Om, o Heere Jezus Christus, door die aanspraak in ons hart een kinderlijke vrees en een kinderlijk vertrouwen op te wekken, waardoor wij tot u zouden gaan in dat vertrouwen dat u als Vader horen zult de beden van uw kinderen om Christus, uw lieve Zoons wil. Heere, wij hebben het gehoord dat u, o Heere Jezus Christus, uw kerk hebt leren bidden, onze Vader, opdat zij daarin u zouden toebrengen al de eer die u zo eeuwig waard bent, vanwege uw vaderlijke liefde, vanwege uw vaderlijke trouw, vanwege uw vaderlijke goedheid, vanwege uw vaderlijke zorg. O, dat we dan door genade, wanneer wij de weg van wedergeboorte en geloof een kind van u mogen zijn, dat we dat kindschap ook in ons gebed zouden belijden. Leg dan zelf door uw Heilige Geest, wek zelf dat vertrouwen in ons hart, om het te mogen zeggen, onze Vader. U weet hoeveel er ook van uw kinderen daarmee worstelen. En de apostel Paulus weet het. En daarom gebruikte hij dat kinderlijke woord, Abba. Dat woord wat kinderen als eerste leren spreken. Geef ook dat uw kinderen het vanavond mochten leren spreken. En dat ze telkens weer zo tot u de toevlucht mogen nemen. Wij bidden u ook. Geef toch dat allen die die Vadernaam in waarheid niet gebruiken. Geef toch dat ze vanavond de schuld thuis krijgen. Dat u er zo'n recht op hebt om Vader genaamd te worden. Maar dat wij dat nu verbeurd en verzondigd hebben. Maar dat u om Christus wil zulke weggelopen zonen en dochteren nog wederbrengen wil. Opdat ze door genade ook leren mogen Vader, Abba te mogen zeggen. Ga zo met ons mee de nieuwe week in. Heb dank dat we zo in uw huis mochten zijn, dat u nog kracht gaf om te spreken, nog de gezondheid om te luisteren, wil bij ons blijven. Gedenk ook onze ouderen, aan hen die met ons meegeluisterd hebben via de kerktelefoon. Breid uw koninkrijk uit, o Heere, om Christus wil, onze lieve Vader, hoor ons om hem, uw Zoon, wiens bede gij nimmer hebt afgewezen. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit het gebed des Heren de versen 1 en 10. Onze slotzang is het gebed des Heren de versen 1 en 10. Heeft de gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.